Ja, jullie hebben in de flyer kunnen lezen dat ik een advies heb gegeven. Op een vraag of jullie ook een gedeelte uit de Confessiones, de belijdenissen, willen lezen. En ik wil daar maar eens mee beginnen. Wie heeft het hele boek gelezen? Dat zijn er een aantal. Wie is gekomen tot hoofdstuk 10? Dat is er één. Wie heeft alleen hoofdstuk 10 gelezen? Dat was het voornaamste advies, niemand. Wie is erin begonnen en is afgehaakt? Dat zijn er ook niet veel. Dus dat betekent dus dat we nu een boek met elkaar gaan bespreken, wat voor jullie een onbekend boek is. En ik had dat eigenlijk al een beetje verwacht. En om die reden heb ik vrij veel citaten in mijn lezing verwerkt. Ja, die citaten heb ik niet uit mijn hoofd geleerd, dus het wordt ook wel een lezing in de letterlijke zin van het woord. Ik was een beetje bang dat ik hier zelf niet kon staan, omdat ik een paar dagen geleden geveld werd door de koorts en ik een aantal dagen met hoge koorts op bed heb gelegen, maar ik ben toch blij dat ik hier weliswaar met wat knikkende knieën kan staan. Maar laat het maar proberen. Augustinus voor het hart. De indeling. Ik wil beginnen met een korte inleiding. Dan wil ik een vierdeling aanhouden waarin ik wil ingaan op Augustinus en het studentenleven. Vrij uitvoerig staan we stil bij de bekering van Augustinus. Kort bij de gedachten van Augustinus over de doop. En ook kort bij Augustinus en zijn strijd tegen het pelagianisme, waarna ik met enkele woorden wil afsluiten. Aurelius Augustinus, zo heet hij voluit, werd in het jaar 354 geboren in Noord-Afrika, in het plaatsje Tagaste. Dat zie je daar een beetje onderaan liggen. Ik kan het ook niet aanwijzen, ik heb geen pointer. En volgens mij als ik hier een wijzertje aanwijs, zie je dat niet op het scherm helaas. Maar zoek het maar op. Het is nu waar Algerije gelegen is. Zijn vader Patricius was een heiden en zijn moeder Monica was een vrome christin. Dus wat de godsdienst betreft kwam Augustinus uit een gebroken gezin. In de jeugd sloeg hij de vele vermaningen van zijn moeder in de wind. Hij wilde genieten van het leven. En dat deed hij vooral tijdens zijn studie in de steden Carthago, ook in Noord-Afrika gelegen, Rome, Italië zoals je wel weet. En later in Milaan, dat staat daar niet voluit geschreven, maar in andere woorden boven in Italië gelegen. In Milaan werd hij door de Heere op krachtdadige wijze bekeerd. En zijn moeder Monica is haar zoon op al zijn reizen gevolgd met haar gebeden. De bisschop had eens tegen haar gezegd, de bekende woorden, zo waar u leeft, het is uitgesloten dat de zoon van die of zulke tranen verloren gaat. De Heere heeft gehoord en verhoord. Later is Augustinus bisschop geworden in Hippo Regius, ook gelegen in Noord-Afrika. Augustinus maakte in zijn leven, en dat zal je ook morgen wel horen, de ondergang van het Romeinse Rijk mee. Terwijl de Vandalen onder leiding van Gijzerik de stad Hippo belegeren, lag Augustinus op zijn sterfbed. En aan de muren van zijn sterfkamer had hij 7 boetpsalmen laten bevestigen. En zo eindigde in het jaar 430 het leven van deze grote kerkvader als een arme zondaar met een smeekgebed om genade. En alle eeuwen door heeft Augustinus heel veel invloed uitgeoefend met zijn tientallen boeken en honderden preken. En tot op de dag van vandaag komt iemand sterk over als hij zich ook beroept op een van de werken van Augustinus. Als je de boeken van Luther leest en van Calvijn, dan moet je opvallen dat zij het ook vele malen hebben gedaan. Zijn bekendste boeken zijn de Confessiones, de belijdenissen, en de Stad Gods, de Civitate Dei, waarover morgen meer. De Confessiones, waar we vanavond dus over spreken, zijn niet alleen maar een autobiografie. In de naam zit een dubbele betekenis. Confessio betekent aan de ene kant belijdenis van zonden, maar aan de andere kant ook lofprijzing. En het gaat Augustinus ten diepste, probeer het vast te houden, om de roem van Gods barmhartigheid. De belijdenis is opgedeeld in 13 boeken. Boek 1 tot en met 8 beschrijft Augustinus zijn levensverhaal tot en met de bekering. In boek 9 gaat hij in op de doop en ook wat uitvoeriger op het leven van zijn moeder Monica. Dat wordt ook wel het Monica-boek genoemd. Boek 10 gaat hij in op hoe hij zich voelde op het moment van het schrijven van de belijdenissen. En de laatste drie boeken gaan over het scheppingsverhaal met een wat allegorische uitleg. En toch, er is een eenheid. Door de hele belijdenissen heen vind je allerlei aanhalingen uit de psalmen. Je zou kunnen zeggen, dat is het gebinte van de belijdenissen. Nu iets over Augustinus en het studentenleven. Zoals we hier bij elkaar zijn, zijn wij studenten. Ik ben weliswaar nu de spreker, maar ik voel een grote verbondenheid met jullie, want ik ben net als jullie ook student, tweedejaars student. Augustinus is, zoals ik zojuist zei, geboren in Tagaste. Daar ging hij naar school, dus dan spreek je over schoolkind. En we kregen de indruk dat hij daar niet zo ijverig was. Hij schrijft hierover en als ik ga citeren, en als je het woordje ik hoor, dan moet je maar aannemen, ik citeer dan uit de belijdenissen. Ik geef het in mijn lezing niet elke keer aan. Vervolgens werd ik op school gedaan om lezen en schrijven te leren. Dingen waarvan ik, arm kind, het nut niet begreep. Niettemin kreeg ik klappen, iedere keer dat ik traag in het leren was. Op 11-jarige leeftijd ging Augustinus naar school in Madaurus. Dat was een plaats 25 kilometer ten zuiden van Tagaste. En de hoofdinhoud van het onderwijs werd gevormd door de studie van de klassieke literatuur. En daarbij lag de nadruk op de beleving van de schoonheid en van de genieting van het leven. En Augustinus kreeg daar les van heidense wijsgeren. En de onthulling die Augustinus in de belijdenissen geeft is ronduit schokkend. Hij schrijft dan dat schanddaden niet meer als schanddaden worden beschouwd. En dat bedoelt hij het bedrijven van overspel van de hoofdpersonen in de beroemde boeken. En daarom schreef Augustinus verder, wat wonder dat ik op die manier in de ijdelheden terechtkwam en weg van u, mijn God, naar buiten ging. Dit onderwijs was, zoals Augustinus het noemde, een helse stroom. En dat heeft er voor een groot deel aan bijgedragen dat hij steeds meer vervreemde van de christelijke opvoeding van zijn moeder. Voor de studie welsprekendheid verhuisde Augustinus op 16-jarige leeftijd naar de stad Carthago. Thans is dat gelegen in Tunesië. En de overgang naar deze grote en bruisende stad heeft hij aanvankelijk als een schok ervaren. Ik kwam in Carthago en overal om mij heen rumoerden als een kokende ketel de onterende liefdes. En al snel kwam Augustinus in een geestelijke leegte terecht. Dat zien we heel duidelijk in zijn leefstijl. Hij brak met de christelijke opvoeding van zijn moeder en hij koos voor het wereldse genot. Ik had het lagere schoon lief. Augustinus was niet zomaar een eenzame student die, zoals dominee Clement net schilderde, 4 jaar lang in zijn studeerkamertje zat. Nee, hij had regelmatig contacten met andere studenten. In zijn belijdenissen lezen we over samen praten, samen lachen, elkaar vriendelijk te willen zijn, samen boeken in mooie taal lezen, samen speels zijn en samen ernstig worden, bij tijd en wijle van mening verschillen zonder haat, uit harten vol liefde en wederliefde naar buiten treden, door mond en tong en ogen en 1000 heerlijke gebaren, als met brandbare stoffen de zielen in gloed zetten en die vele zielen maken tot 1. Je hoort wel in dit lange citaat, iemand die het zo kan verwoorden, is toch wel een taalgenie. Op 17-jarige leeftijd ging hij samenwonen met een vrouw. Bij haar kreeg hij al snel een zoon, Adeodatus. En achteraf beleed Augustinus heel eerlijk, tijdens die jaren leefde ik met één vrouw. Zij was niet met mij verbonden in wat een wettig huwelijk heet, maar als buit opgespoord door mijn zwervende van wijsheid verstoken hartstocht. Augustinus verliet Carthago en hij ging naar Rome. En de voornaamste, vrijwel enige beweegreden was deze, en ik citeer nu, dat ik maar hoorde hoe de jongelieden zich daar bij de studie rustiger gedragen en onder een beter geregelde schooltucht staan, zodat ze niet links en rechts brutaal binnendringen in de school van iemand die hun leraar niet is. En er zelfs helemaal niet toegelaten worden als de leraar het niet goedkeurt. In Carthago daarentegen leiden de scholieren, en let nu op, aan een walgelijke, niets ontziende bandeloosheid. Onbeschaamd stormen ze naar binnen en met bijna dolzinnige driestheid verstoren ze de orde die een leraar zijn leerlingen heeft opgelegd om hen vorderingen te laten maken. Ze halen tal van onbehoorlijke streken uit, met een onthutsende lompheid die wettelijk strafbaar zou zijn wanneer de gewoonte ze niet in bescherming nam. En na een kort verblijf in Rome vertrekt Augustinus naar Milaan. In die tijd was Milaan de residentie van de keizer en daar werd hij staatsprofessor in de retorica. Hij verkeerde in hofkringen en hij smeerde hoog geplaatsten met schone redeneringen stroop om de mond. Zo zijn we gekomen bij het tweede deel, de bekering van Augustinus. John Owen, bekende Puriteinse predikant, Dr. Owen, die ook veel geschreven heeft over het werk van de Heilige Geest, heeft een heel bijzonder hoofdstuk geschreven over de bekering. Getiteld De wijze van de bekering verklaard in het voorbeeld van Augustinus. En dan weten we, als het gaat over de bekering, hebben Gods woord, zoals we net hebben gehoord over Jacob, maar daarop gegrond ook de belijdenisgeschriften het meeste gezag. Maar het is toch wel goed als we vanavond ook eens luisteren naar wat de godzalige en geleerde John Owen uit Engeland over de bekering heeft geschreven, vanuit een toch wel originele insteek. Volgens Owen heeft geen oude of hedendaagse godgeleerde in het verklaren van eigen ondervindingen Augustinus geëvenaard in het nauwkeurig onderzoeken en waarnemen van de verborgen werkingen van Gods geest op het verstand en de ziel van mensen in hun bekering. Ik heb geprobeerd de verhandeling van John Owen, best wel lastig om te lezen, te vereenvoudigen door het schematisch weer te geven. En trek daar dan niet gelijk de conclusie uit dat het een bekeringsschema is. Dat is het niet. Ik heb geprobeerd het wat inzichtelijk te maken door het chronologisch te ordenen, laten we het voor het gemak maar een tijdbal noemen. En John Owen heeft beschreven hoe de meeste bekeringen verlopen met een aantal eikpunten. En ik zou je willen vragen, als je nu hiernaar gaat luisteren, let vooral ook op de niet aflatende zorg van God en zijn taai geduld die hij heeft in het werk van de bekering met een vijand van God. Hier zien we de indeling die John Owen heeft aangehouden in zijn hoofdstuk. Ik noem het even kort en daarna gaan we het wat uitwerken aan de hand van Augustinus. Oorspronkelijke verdorvenheid, dadelijke zonde, begeerlijkheid en verzoekingen, goddelijke bezoeken, dan kan je denken aan persoonlijke wederwaardigheden, verlossingen, levenswijze van anderen, Vaak is er ook weer een terugval in het leven. Maar dan gaat de Heilige Geest door. Met overtuiging, verstand en gevoel. Vaak ontstaat er een periode dat de zonde ook onder de middelen komt. Van Gods woord, christelijk gezelschap. Uiteindelijk ontstaat een zielsverscheurende strijd tussen verdorvenheden en overtuigingen. En komt er een gepaste schriftwoord en het geloof in Jezus Christus. Dus laten we proberen het leven van Augustinus hierop in te vullen. Allereerst de oorspronkelijke verdorvenheid. Augustinus heeft dat geleerd. Ieder mens, zoals die op aarde is gekomen, is oorspronkelijk verdorven. Dus kleine kinderen zijn niet zomaar onnozel. Nee, zij hebben een inwonende, ingeboren neiging tot het kwade. Een aangeboren halsstarrigheid. Dus, Augustinus leerde de erfzonde. Ten overstaan van u is niemand zuiver van zonde. Zelfs geen wiegekind dat één dag op de aarde leeft. En volgens Augustinus vormt het sterven van jonge kinderen ook het bewijs dat de zonde hen wordt toegerekend. Bij het groter worden, dat zien we ook in onze tijd, als de zuigelingen wat groter worden, dan komt een kind tot dadelijke zonde. Augustinus beschrijft dat eerlijk met twee voorbeelden: liegen en stelen. En over het liegen beleidt hij: ik zag niet, o God, in hoe vuile afgrond ik van voor u was neergeworpen. Wat was vuiler dan ik, toen ik uit liefde tot het spelen en lust tot ijdelheden, leermeesters en ouders bedroog met ontelbare leugens. En over het stelen noemt Augustinus de nachtelijke plundering van een perenboom met aanlokkelijke vruchten. Misschien denk je, ach, het was maar een kwajongensstreek, maar voor Augustinus was dit tot zonde geworden. Luister maar. Om die boom leeg te schudden en te plunderen, gingen wij diep verdorven jongens, laat in de nacht op pad, nadat wij ons spel op straat volgens onze verfoeilijke gewoonte tot dan toe hadden gerekt. Enorme vrachten van die peren droegen wij mee, niet voor ons eigen maal, maar om ze desnoods, ook al aten we er zelf wel iets van, voor de varkens te gooien. Het ging er alleen maar om dat er door ons iets gedaan werd waar wij plezier in hadden, omdat het niet mocht. En bij het ouder worden, en ik heb ook in de flyer er iets van geschreven, ik probeer een spiegel voor te houden. En ik hoop dat we ook samen ook deze momenten ook in de spiegel mogen kijken. Bij het ouder worden neemt de begeerlijkheid toe. Augustinus beleidt het als volgt: uit de modder van de vleeselijke begeerlijkheid en uit het hete welwater van de manbaarheid walmden dampen op die mijn hart omwolkten en verduisterden, zodat het onderscheid tussen de onvertroebeldheid van de liefde en de nevels van de wellust teloor ging. In dat 16e jaar van mijn leven, toen de waanzin van de wellust de staf over mij ging zwaaien en ik mij met handen en voeten aan hem overgaf, aan die wellust die voor uw wetten ongeoorloofd is. Ook de verzoekingen en wereldse bezigheden nemen toe. Augustinus bezocht theatervoorstellingen en eerlijk beleidt hij hoe hij die voorstellingen beleefde. Geestdriftig ging ik op in de theatervoorstellingen, vol beelden van mijn ellende en vol brandstof van mijn vuur. Hoe moeten wij verklaren dat een mens daar verdriet wil hebben bij het kijken naar smartelijke en tragische voorvallen, waarvan hij toch zelf niet het slachtoffer zou willen zijn? En niettemin wil hij er verdriet door ondergaan, de toeschouwer, en is juist dat verdriet zijn genot. Augustinus beleed ook zijn eerzucht, misschien wel herkenbaar. Ik was een uitblinker in de school van de retor, waarover ik mij hoogmoedig verheugde en zwol van verwaandheid. Voze roem bij het publiek najagend, tot en met theatersuccessen, prijsvraaggedichten enzovoort. En midden in dat leven, in dat zondige leven met die vele verzoekingen, zorgt de Heere voor waarschuwingen, zodat het geweten ontwaakt. De Heere gebruikt daarvoor vaak goddelijke bezoeken, zoals John Owen het noemt. Mensen die op latere leeftijd bekeerd worden, spreken nogal eens over indrukken die ze als kind al hadden. En dat mogen we wel het ontwaken van het geweten noemen. Ook Augustinus, had je misschien nooit gedacht, was als kind al onrustig. Aandoenlijk is ook om te lezen hoe het krijgen van klappen een plaats kreeg in het leven van de kleine Aurelius. En inderdaad begon ik als jongetje te bidden tot u, mijn hulp en toeverlaat. En om u aan te roepen brak ik de banden van mijn tong en ik, kleine mens, ik vroeg u met geen kleine innigheid dat ik in de school geen klappen mocht krijgen. En wat sprak elke keer het geweten van Augustinus als hij werd vermaand door zijn moeder? Daarvan vinden we vele voorbeelden in de belijdenissen. En wat had Augustinus het ook benauwd toen hij in Rome overvallen werd door een hele ernstige infectieziekte. En zie, daar werd ik opgewacht door de geestel van een lichamelijke ziekte. En reeds was ik op weg naar de hel, dragend al de zonden die ik bedreven had tegen u, tegen mijzelf en tegen anderen, en die veel en zwaar waren, en bovendien nog de erfzonde, waardoor wij allen in Adam sterven. Verder kunnen we ook denken aan de dood van een vriend van Augustinus. En hij was hier compleet door ontredderd. Hij schrijft: ik was mezelf een groot raadsel geworden. Augustinus noemt deze waarschuwing als het roepen tot een diepe slaper. En die slaper die verschrikt even en die heft zich op en die legt zich weer neer, als door een diepe slaap bevangen. En die terugval na het ontwaken en die goddelijke bezoeken is ook in het leven van Augustinus te zien. Aanvankelijk leidt dat leven tot een ernstig gevoel. Hij gaat godsdienstige plichten vervullen, maar het lijkt een morgenwolk te zijn. Augustinus werd weer lui. En die wereldse vrienden, die kregen weer vat op hem. En zijn verdorven hart kleefde weer aan de vleeselijke voorwerpen. Maar de Heilige Geest werkte door met overtuigingen in het verstand en in het gevoel. Vaak gebruikt de Heilige Geest middelen om uiteindelijk bij Gods woord te brengen. Bij Augustinus ging dat best op een bijzondere wijze. Hij moest voor de studie een boek lezen van de Romeinse wijsgeer Cicero. Het boek met de titel Hortensius. En hij ging dat boek lezen vanwege de mooie stijl. Maar wonderlijk, hij werd gegrepen door de inhoud. Cicero wees erop dat alle mensen naar geluk streven. Maar geluk is niet te vinden in rijkdom, niet in wellusten, niet in begeerlijkheden, in hartstochten, want ten diepste wordt een mens daarvan alleen maar ongelukkig. Alleen de wijsbegeerte brengt redding. Dus niet het zinnelijke, maar het geestelijke leven is het ware. Dat boek bracht een ommekeer in mijn gevoelens teweeg. Het richtte mijn gebeden op u, Heer, en deed mijn wensen en begeerten veranderen. Waardeloos werd mij eensklaps alle ijdele hoop, en met een ongelooflijke hartegloed ging ik naar de onsterfelijkheid van de wijsheid verlangen. Augustinus kreeg een onrustige ziel. Hij zag in dat het zingenot en de toejuichingen vanwege zijn welsprekendheid zijn begeerte naar wijsheid en geluk niet konden vervullen. De dorst van Augustinus naar waarheid bracht hem helaas niet bij de Bijbel, maar bij een levensbeschouwing die waardering leek te hebben voor de menselijke geest, het manicheïsme. En omdat deze sekte zo'n grote plaats heeft gekregen in het leven van Augustinus, 9 jaar lang, ontkom ik er niet aan om hier ook iets over te zeggen. Deze sekte benadrukte de grote tegenstelling tussen het stoffelijke en het geestelijke. Dus die twee totaal verschillende rijken, licht, duisternis, goed, kwaad, God, Satan. Ik probeer die tweedeling te onthouden, want ik denk dat je daar morgen ook nog iets over hoort. En deze mensen die zagen verlossing als teruggeleid worden uit het stoffelijke, het aardse bestaan, tot het geestelijke. Belangrijke middelen hiervoor waren studie en ascese. En op deze manier zou het dus lukken dat de ziel uit de kluisters van de materie, uit de kluisters van het lichaam, gered wordt. En toch, Augustinus had te veel levensvragen, ook na 9 jaar, waarop deze sekte, het manicheïsme, geen antwoord kon geven. En ongeveer tegelijk met de afronding van zijn studie brak hij met deze sekte. Achteraf schreef hij over de manicheërs: ik belandde bij hoogmoedig uit het lood geslagen lieden. Het kwam niet verder dan klank en tonggedruis. Hun hart was leeg aan waarheid. En ze zeiden maar waarheid. En nog eens waarheid. En bleven mij maar voortdurend over waarheid praten. En in hen was die waarheid nergens te vinden. En je voelt wel aan. Augustinus die kwam opnieuw in een geestelijke leegte. Tot verstikkens toe zat ik vast. En terwijl ik maar stoffelijke dingen dacht, drukte mij om zo te zeggen die stoffelijke massa's naar omlaag. En hijgend onder hun druk kon ik mijn ademhaling niet bij de heldere, eenvoudige lucht van uw waarheid komen. Wat baatte mij dus toe mijn verstand dat in die wetenschappen gemakkelijk zijn weg volgt? En wat baat het mij dat ik zoveel ingewikkelde boeken zonder enige steun van menselijke leermeesters wist te ontwarren, wanneer ik in de leer aangaande de godsdienst zo afschuwelijk en zo godslasterlijk dwaalde? De middelen die God verder gebruikte in zijn leven waren toch zijn woord, de Bijbel en het gezelschap van christenen. Eindelijk ging Augustinus toch de Bijbel lezen. Maar wat viel dat tegen? De Bijbel was zo eenvoudig. Het boek van Cicero was veel mooier, in mooiere stijl geschreven. En hij had van de filosoof Plato geleerd: ware schoonheid en waarheid gaan altijd samen. Dus iets wat in slechte stijl geschreven is, dat kan niet waar zijn. Maar de Heilige Geest gaat door. Augustinus komt ook in het gezelschap van christenen. Het staat er zo eenvoudig in de belijdenissen. Heel klein zinnetje, maar zoveel betekenend. En ik kwam te Milaan bij de bisschop Ambrosius. En achteraf mocht Augustinus in zijn belijdenissen optekenen. Prachtige zin. Tot hem werd ik geleid door u, zonder mijn weten, opdat ik door hem met mijn weten tot u gevoerd zou worden. Ambrosius stond in die tijd bekend als een beroemd redenaar. En Augustinus was nieuwsgierig geworden. En hij ging naar zijn preken luisteren. De belangrijkste reden was dat hij wilde genieten van zijn stijl, van de schoonheid, van de redenvoeringen van Ambrosius. Maar wat gebeurde? Augustinus werd getroffen door de waarheid. En wat bracht dat in hem teweeg? Er ontstond een zielsverscheurende strijd tussen verdorvenheden en overtuigingen. Je begrijpt wel, Augustinus was een succesvolle en alom geëerde leraar in de retica. Hij had werkelijk een schitterende carrière doorlopen, maar dat beroep, wat ging hem steeds zwaarder wegen. Hij raakte in een crisis. Alles in hem raakte overhoop. En hij worstelde met de juiste voorstelling van God. Hij worstelde met de oorsprong van het kwaad. Hij was bang voor de dood. Zijn concubine had hij weggestuurd. Maar hij had er een ander voor genomen. Omdat, zoals hij schrijft, omarmingen van een vrouw kon ik niet missen. Op ontroerende wijze schrijft Augustinus over dat alles. En hij zegt hiervan dat hij was gekomen in de diepte der zee. Hij twijfelde en wanhoopte de waarheid te zullen vinden. En nadat Augustinus nog heeft kennis genomen van het neoplatonisme, daar ga ik nu aan voorbij, ging hij toch weer de Bijbel lezen. Maar dat gaf nog meer strijd. Want wat gebeurde er? De nieuwe wil die zich in hem begon te vormen, zo zei hij, was tegelijkertijd nog gebonden aan de ijzeren wil, ijzeren banden van zijn eigen wil. En zo strijden twee willen in mij met elkaar. De ene oud, de ander nieuw. De ene vleeselijk en de ander geestelijk. En door hun oneenigheid verdeelde zij mijn ziel. Ik was in beide werelden, schrijft Augustinus. De beslissende doorbraak kwam door het bezoek van Ponticianus, een kennis uit Afrika. En deze man was blij verrast dat op de tafel bij Augustinus een boek lag met de brieven van Paulus. En Ponticianus die vertelde daarop een verhaal over Antonius, een kluizenaar in Egypte. Het was aanvankelijk geen kluizenaar, maar die was als een kluizenaar gaan leven. Hij vertelde nog een verhaal. Hij was ergens op bezoek in een hut. En daar woonden twee mannen. En die hadden de wereld de rug toegekeerd. Om voortaan in een ascetisch bestaan te gaan leven. Ze hadden dus afscheid genomen van hun maatschappelijke positie. En toen Augustinus dat hoorde, riep hij ontroerd. Wat is er met ons aan de hand? Wat is dat? Wat heb je gehoord? De ongeleerden staan op en veroveren de hemel. En wij met onze geleerdheden, zonder hart, kijk eens waar wij blijven wentelen in het vlees en het bloed. En in hevige aanvechtingen liep hij huilend de tuin in. Ik ging lang uit liggen onder de vijgenboom. Hoe? Weet ik niet. En vieren de teugel aan mijn tranen en de beken van mijn ogen braken los. Een welbehagelijke offerande voor u. En ik praatte uitvoerig tegen u, wel niet met deze woorden, maar wel in de geest. En gij, Heere, hoe lang nog, Heere, zult gij steeds maar vertoornd zijn? Wees onze oude ongerechtigheden niet indachtig. Want door die oude ongerechtigheden, dat merkte ik, werd ik vastgebonden. En ik stiet maar klagende woorden uit. Hoe lang nog, dat morgen en weer morgen, waarom niet meteen? Waarom niet op dit moment een eind aan mijn verfoeilijkheid? Dat zei ik maar en ik schreide maar in een bittere vermorzeling van mijn hart. En ineens, daar hoor ik een stem uit een naburig huis, een stem die zingende zei en steeds weer herhaalde, een stem van een jongetje of van een meisje, ik weet het niet. Neem en lees, neem en lees. En meteen veranderde mijn gezicht en begon ik ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje iets van die aard zingen. Het wilde me niet te binnen schieten dat ik het ooit ergens had gehoord. Toen bedwong ik de heftige stroom van mijn tranen en stond ik op. De enige verklaring die ik kon geven was deze, dat ik van Gods wegen bevel kreeg om het boek te openen en de eerste passage waar mijn oog op viel te lezen. Augustinus liep naar de tafel waar hij zojuist het boek met de brieven van Paulus had laten liggen. En hij sloeg het open en hij las Romeinen 13, de versen 13 en 14. Laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Dit gepaste woord, zo mag je het wel noemen, uit de schrift brak in hem alle verzet. En op 32-jarige leeftijd riep God hem een halt toe. Even verder vermeldt Augustinus, verder lezen wilde ik niet, dat was ook niet nodig, want meteen, bij het eind van deze zin, stroomde er al een licht van zekerheid in mijn hart naar binnen en vluchtte al de duisternis van mijn weifelen heen. Augustinus, de rusteloze zoeker, had door Gods genade de rust gevonden. En nu weten we waar die beroemde zin, die wordt vaak in preken aangehaald, of in het gebed op de preekstoel, uit de belijdenissen vandaan komt. Gij hebt ons gemaakt naar u, en ongerust is ons hart, totdat het rust vindt in u. Het is een zin die je al in het eerste boek, in de eerste paragraaf vindt. En hij kon niet anders meer dan met de zonde breken. Wat was de blijdschap van moeder Monica onuitsprekelijk groot toen ze hoorde van de bekering van haar zoon. Zo zijn we gekomen bij het derde deel van deze inleiding. In de paasnacht werd Augustinus op 32-jarige leeftijd door bisschop Ambrosius gedoopt. Zijn vriend Alypius, ik heb hem niet genoemd, maar die hoort er wel bij, en zijn zoon Adeodatus, die toen 15 jaar oud was, werden ook gedoopt. En moeder Monica mocht dat nog beleven. Als bisschop heeft Augustinus een hele duidelijke visie over de volwassen doop en de kinderdoop uitgedragen. We leven in een tijd dat ook in de reformatorische kerken, ook hier en daar, toenemende mate, minachtend wordt gedaan over de kinderdoop. Je hebt vast wel eens gehoord van de Refobaptisten, Urk, Overberg, andere plaatsen komt het ook steeds meer voor. En de invloed is echt te merken. En men zegt dan, als kind was ik me niet helemaal bewust van de doop, en dat is jammer. Nu mag ik geloven in Jezus. En mijn geloof wil ik graag belijden met de volwassen doop. Dus de volwassen doop wordt dan gezien als een geloofsdoop. Zo redeneert men in toenemende mate in 2015. Het is interessant om dat fenomeen eens te zetten tegenover de tijd van Augustinus. Want in die tijd vond de volwassen doop vaak plaats als heidenen christen wilden worden. Dus volwassen doop was een bekend fenomeen in die tijd. En toch werden ook kinderen gedoopt. En laten we daarom proberen die twee vragen te beantwoorden. Wat was de plaats van de volwassen doop? Hier zie je een plaatje waar Augustinus gedoopt werd. Wat was de plaats van de kinderdoop? Een foto van mijn jongste zoon. Met mijn dochtertje die nu hier ook als eerstejaars in de zaal zit. De volwassen doop, heel kort. Even iets van de achtergrond. Als heidenen christen wilden worden, kregen ze meestal gedurende 3 jaar onderwijs, dooponderricht. Ze werden catechumenen genoemd. Hierna, en naar blijken van innerlijke levensvernieuwing, werd ze dus gedoopt. En dat gebeurde in die tijd bijna altijd in de paasnacht. En de doop vond plaats in een doopbassin op een aparte plaats in de kerk. De gemeente was daar niet bij aanwezig. En voor de doop deden de doopelingen in nissen hun kleding uit. Daarmee symboliseerden ze de aflegging van het oude leven. Dus tijdens de doop was men geheel naakt. Door de onderdompeling die 3 maal plaatsvond, stierf symbolisch de oude mens en stond er een nieuwe mens op. De doopelingen werden van hun zonde gewassen. En aan de andere kant van het doopbassin, waar ze dus uitklommen, kregen ze witte kleding aan als symbool van de reiniging. En daarna volgde in de kerk, waar de gemeente wachtte, direct de viering van het heilig avondmaal. Dus in de vroege kerk waren de heilige doop en het heilig avondmaal heel nauw met elkaar verbonden. Aan het eind van de 4e eeuw ontstond een tendens om de volwassen doop naar later in het leven uit te stellen. Waarom? Men dacht namelijk dat men het dan met het christelijke leven niet zo nauw hoefde te nemen. Want als men ziek werd, kon men het altijd nog voor de veiligheid laten doen. Waarom? Dacht men zo. Nou, dat heeft alles te maken met de visie op de doop. Het was een wijdverbreide gedachte in die tijd dat de doop, het doopwater moet ik zeggen, de erfzonde en alle gedane zonden afwaste. Die zonden werden vergeven. En daarom ging men er steeds langer mee wachten. Want als op je sterfbed lag, dan werden met de doop alle gedane zonden en de erfzonden vergeven. En hield hij nog maar een paar zonden over. Ook de eerste christenkeizer, Constantijn de Grote, liet zich pas op het sterfbed dopen. Maar Augustinus die had grote moeite met die ontwikkelingen. Hij zag twee gevaren. Allereerst schoof het sacrament van de heilige doop naar de marge. Dat was één gevaar. En vervolgens dreigt het sacrament van het heilig avondmaal haar functie te verliezen. Want geen doop betekent ook geen heilig avondmaal. Bewust stelde Augustinus daarom opnieuw de kinderdoop centraal. En hij stond daarmee wel in een traditie al van zijn voorgangers, Cyprianus en Ambrosius. En een heel belangrijke reden van Augustinus was dat hij nadrukkelijk de erfzonde van ieder mens leerde. Hij citeerde regelmatig uit Psalm 51. Ieder mens is in ongerechtigheid ontvangen en in zonde geboren. Kleine kinderen zijn schuldig door de val van Adam. En dat was voor hem een heel belangrijke reden om kinderen al in hun vroege jeugd te laten dopen. In de belijdenissen komen een enkele maal een passage tegen over de doop. Ik heb er hier eentje ook in de PowerPoint staan. Augustinus was een keertje als kind ziek geweest, doodziek. En zijn moeder Monica heeft hem niet laten dopen. Hij schrijft daarover: daarom werd mijn reiniging uitgesteld, alsof het noodzakelijk was dat ik mij nog verder bevlekken zou. En je proeft in die woorden verdriet. Hij is niet als kind gedoopt. En dat gaf hem een vrijbrief om nog verder te zondigen. En tegelijkertijd, en daarom laat ik hem ook zien, hè, dan kan je het met je ogen ook zien en op je in laten werken, zit er ook een dwaling in. Augustinus werd niet gedoopt, dus hij werd niet gereinigd. Dus zijn erfzonde werd niet afgewassen. Ook Augustinus leerde, helaas, dat tijdens de doop de eigenlijke vergeving van zonde plaatsvond. Ik zei al, dat was dus die algemene gedachte in de vroege kerk. En het gebeurde zelfs wel in die tijd, een spoor gekomen, dat men baby's van 3 dagen oud, na de doop, meenam naar de plek waar ook het avondmaal gevierd werd. En men gaf die zuigelingen wat gewijde wijn te drinken. Maar dat was voor Augustinus weer te gortig. Indrukwekkend is ook de gebeurtenis die Augustinus schrijft in de belijdenissen over een zieke vriend. Hij heeft daar zelf lering uitgetrokken voor de kinderdoop. Hij had een vriend die heel ziek was, die was bewusteloos. Dus hij leek te gaan sterven. Daarom werd hij gedoopt. Maar, o wonder, die vriend die werd weer beter. En daarna ging Augustinus wat spottend met hem praten over die doop. Want ja, hij was bewusteloos, hij was niet bij kennis. Hij maakte er wat grapjes over. Maar wat deed zijn vriend? Die ging Augustinus vermanen. Augustinus moest ophouden met zulke dingen tegen hem te zeggen. Hij mocht daar geen grapjes over maken. En voor Augustinus was dat als het ware een eye-opener. Dat zijn volwassen vriend zijn onbewuste doop naar waarde wist te schatten. Want bij de kinderdoop gebeurt toch niet anders. Ook kinderen hebben er geen besef van. Later kunnen ze de waarde van het sacrament zelf beseffen en er troost aan ontlenen. Augustinus heeft veel gestreden ook tegen de donatisten. voer te ver om nu op hun leer in te gaan. Heel kort even. Eén van de dingen, ik wil maar één ding noemen, die de donatisten voorstonden, was de overdoop. Omdat zij de doop door een tegenstander in die kerkelijke strijd niet accepteerden. Augustinus heeft daar een boek tegen geschreven met de titel Baptismo contra Donatistas. Hier zie je ook het oorspronkelijke exemplaar. Hij heeft sterk benadrukt daarin dat het sacrament van de doop eenmalig is. En ook geldig is voor heel het leven. Dus samenvattend, laten we het afronden, dit gedeelte. Mag je dus zeggen dat in een tijd vol verwarring over de doop, het uitstellen van dopen, het overdopen, op het sterfbed dopen, Augustinus sterk de waarde van de kinderdoop heeft benadrukt. En dat voor heel het leven. Augustinus in de strijd met het Pelagianisme. Die donatisten die waren makkelijk herkenbaar, het waren scheurmakers. Maar veel gevaarlijker was de afwijking in de katholieke kerk die langzaam binnensloop, het Pelagianisme. Pelagius was een Britse monnik die in Rome kwam. Hij leefde voorbeeldig. En zijn prediking die keerde heel fel tegen het weggezonken kerkelijke leven in Rome. Hij kreeg geweldig veel aanhang. Pelagius loochende de erfzonde. Hij leerde dat de mens als een tabula rasa, dat is een onbeschreven blad, dus zonderloos op de wereld komt. De mens heeft dus het vermogen om goed en heilig te leven. God heeft hem een vrije wil gegeven. De mens kan zelf voor het kwade of voor het goede kiezen. En de zin, dat is even heel belangrijk, want daar moeten jullie straks over gaan nadenken ook. In de belijdenissen, geef wat gij beveelt en beveel wat gij wilt, was voor hem een doorn in het oog. Pelagius heeft zich daar geweldig tegen verzet. In zijn prediking heeft hij sterk op de wil geappelleerd. De mens, die hoeft echt niet het slechte voorbeeld van Adam te volgen. Hij kan zelf wel het goede voorbeeld van Christus volgen. God komt daarbij de mens wel te hulp met de aangeboden genade. En zo kunnen de mensen dus Gods geboden makkelijker volbrengen. Je hoort wel, Pelagius loochent niet alleen de erfzonde, maar ook de soevereine genade en de vrijmacht van de verkiezing. En daartegenover beleed Augustinus de Paulinische leer, heel radicaal, van vrije genade en de eeuwige verkiezing. En als je de titels van de boeken leest, op die inlaatwerken die Augustinus heeft geschreven tegen het Pelagianisme, dan word je daar toch wel stil van. En dan moet ik je ook nog vertellen dat er titels bij zitten met wel 4 tot 6 delen. De tekening is ook best wel symbolisch. Ze staan met de ruggen naar elkaar toe. In deze strijd heeft Augustinus in de kerkgeschiedenis gemaakt tot Doctor Gratiae, de leraar van vrije genade. Zo is hij in de kerkgeschiedenisboeken gekomen. Augustinus, ik wil toch even dat kort noemen, kwam tot een glasheldere indeling met een woordenspel in het Latijn. Het komt er wel eens in de preek naar voren, misschien niet in deze Latijnse woorden, hoewel onze dominee recent wel gedaan heeft. Het is ook mooi dat je dan weet, dit komt nou van Augustinus. En ik hoop dat je volgt. Dit is ook de kern van de Bijbelse leer. Voor de val, na de val, in de hemel. Augustinus heeft gezegd, voor de val was de mens in de staat van posse non peccare. Dat betekent te kunnen niet zondigen. Na de val, non posse, non peccare. Dat betekent niet te kunnen, niet zondigen. En in de hemel, non posse peccare. Niet te kunnen zondigen. Die wil ik nog even voor de val en in de hemel herhalen, want dan voel je het verschil. Dus voor de val te kunnen niet zondigen, in de hemel niet te kunnen zondigen. Onder de katholieken waren er die zich ook geweldig ergerden aan de leer van de uitverkiezing. En in plaats hiervan stelden zij de zogenaamde voorwetenschap. En ook de volharding is niet alleen afhankelijk van Gods genade, maar van de menselijke wil. De mens gaf toch zelf wel de goede aanzet om het goede te willen. En zo kwam het semi-pelagianisme op. Probeer dat vast te houden. Heel belangrijke lijn ook in de kerkgeschiedenis tot de dag van vandaag toe. Dat is een gedachtegang die de mens en God beide een rol wilden toebedelen in het heilsproces. Daartegen heeft Augustinus ook gestreden. Je ziet, hij heeft er ook weer verschillende boeken tegen geschreven. En de leer van het semi-pelagianisme is de officiële leer van de Roomse kerk geworden. In de 5 artikelen van de Remonstranten kom je de leer van het semi-pelagianisme ook tegen. En denk vandaag de dag eens aan de evangelische richting. En nu kom ik even heel dichtbij. Ik heb in het kerkelijk jaarboek gekeken van 2014. En als je nog eens die cijfers op je in laat werken. In 2014 hebben 1959 mensen de gereformeerde gemeente verlaten. Ik heb ook even gekeken op GGM-info. En dan kom ik uit bij een grote gemeente als Scherpenzeel met ongeveer evenveel zielen. Moet je je voorstellen, zo'n grote gemeente in 1 jaar weg. Nu weet ik wel, iedereen heeft daar zo zijn eigen reden voor. Maar toch wil ik de vraag stellen. Probeer eens over na te denken. Zou dat aantal nou ook zo hoog zijn als we de geschriften van de nadere reformatie, de reformatie en van Augustinus zouden kennen, waarin die kernbegrippen vrije genade en eeuwige verkiezing zo helder verwoord zijn? Ik zou zeggen, probeer het in je studententijd, deze boeken te lezen. Daarin word je gevormd, dat geeft je fundament. En dan voel je ook als je deze boeken leest, deze boeken zijn geworteld in de schrift. En probeer in die traditie te staan. We denken wel dat we elke keer te maken hebben met nieuwe vraagstukken, maar dat is helemaal niet waar. Er is niets nieuws onder de zon, want onder die nieuwe jas zitten altijd die oude, bekende ketterijen. En daarom wil ik misschien wat prikkelend ook die stelling lanceren. Wat kan de gereformeerde gezindte veel leren van de leer van de vrije genade, zoals Augustinus die heeft uitgedragen? Waak, jongens, voor de subtiele leer van het semi-pelagianisme. Maar laten we afsluiten. In zijn studententijd heeft Augustinus de enorme zuigkracht van het studentenleven in die grote stad ervaren. En zijn denken werd geïnfecteerd door allerlei zaken die haaks stonden op de eenvoud van Gods woord. Hij wist zelf op de invulling van het onderwijs, we hebben het gehoord. Het lezen van boeken, van het overspelige hoofdpersonen, het oproepen van wellustgevoelens, het bijwonen van theatervoorstellingen en zijn eerzucht. En dan hebben we toch niet veel fantasie nodig om vanuit die totaal andere tijd van de klassieke oudheid waarin Augustinus leefde, lijnen te trekken naar onze postmoderne tijd. En dan wil ik je nu een rijtje noemen. Ik heb dat een keertje besproken met een aantal catechisanten die ook studeren. Dus dat komt niet helemaal uit mijn eigen koken, maar dat komt uit jullie eigen leefwereld. Denk maar aan de moderne literatuur, de horrorfilms, computer- en mobielgebruik met laagdrempelig toegang tot pornografie, de manier van presenteren op de sociale media, de zucht naar carrière, geldbesteding, losbandig uitgaansleven met muziek en drank. Wat leuk is, is toch goed? En wat te denken van het overal vraagtekens bijzetten? Eigenlijk moet je toch wel alles kunnen bewijzen? In wezen zijn de huidige verleidingen niet anders dan de verleidingen in de tijd van Augustinus. Alleen, nu gebruikte Satan subtielere en moderne middelen om ons te infiltreren en te infecteren. En van harte hoop ik dat je in je studententijd, net als Augustinus, rusteloos zult zoeken en hunkeren naar waarheid en geluk. Maar zoek het wel op de goede plek. Want ook jij kan het geluk buiten Gods woord nooit vinden. En laat Augustinus je aan de ene kant tot waarschuwing zijn, maar ook tot voordeel. Toen Gods woord kracht ging doen, was het gebeurd met deze gevierde man, die zijn studie zo succesvol had doorlopen. En daarom wil ik afsluiten met een indringende zin uit zijn belijdenissen. Een indringende zin van deze intelligente zoeker, zo zouden we wel kunnen karakteriseren. En die zin is geboren na alles wat hij heeft meegemaakt. En daarom is die zin zo veelzeggend. Ongelukkig immers is de mens die alle wereldlijke dingen weet, maar van u niet weet. Gelukkig echter degene die weet van u, ook al weet hij niet van die dingen. Ik dank je voor de aandacht.